voordat ik ga lezen uit de Bijbel, is het onderwerp van vanmorgen nederigheid. Afhankelijkheid van God. Niet van de mensen, maar van God. En ik heb weer een diepe les gehad met de kersttijd. Alles onder controle, alles goed afgerond in mijn praktijk, de mensen vredig naar huis. Antonio klaar met het hele gebeuren en we hadden nog een feest in Groningen. En ik zal het kort maken even maar hoe het kan gebeuren, wat jij net zei, wat er ook gebeurt. We zijn in Gods hand. En nou, we hadden dus een mooi feest gehad in Groningen met allemaal verstandelijk beperkte mensen, een zaal vol. En heel fijn. Maar Antonio, die zag ik zieker worden en zieker worden. En we hadden een hotelletje daar. Dat hadden ze ook aangeboden voor ons. Dus we zaten daarin en ik dacht, ik ga nog een lekker bad voor hem maken. Maar hij kroop zo onder de dekens, bijna met kleren en al aan. Ik dacht, oh, daar gaat iets helemaal niet goed. Maar goed, het wordt nacht en het is nacht. En nou, we werden al een uur of vier wakker. Nou, ik heb nog nooit zo horen kermen en gillen. Ik dacht, nou, die, wat is er gebeurd? Nou, ik kon ze niet meer bewegen. Hij had zo'n gezicht. Zijn hele kant werd was helemaal dik en rood. En ziek dat hij was. En nou ja, van het hotel 112 bellen en noem maar op. Nou, lang verhaal kort te maken. We zeiden, nou, we kunnen dan misschien beter in mijn Fiatje die grote kerel daar neerleggen voorin. Want hij wilde heel graag toch naar huis. En 112, daar moet je ook nog voor uitkijken. Even een goede waarschuwing. Als je het niet via allerlei doktersposten doet, dan krijg je rekeningen van 800, 900 euro. Omdat het niet levensbedreigend is. Dus we zaten al toen in dubio van, is het levensbedreigend of niet? Nou, dat was het nog niet echt. Hè. Je kon nog een beetje in de rolstoel van het hotel dat autootje in. Dan kun je Fiatje 500, hè. Dat is echt mijn karretje. We hadden niet de camperbus bij ons. Dus die lange grote kerel die lag daar zo voorin te kermen. En het was echt heel erg. Maar ja, ik kan dus in donker niet echt rijden. Maar het was nog pikken donker. Het was nog heel, heel vroeg in de morgen. Dus, oh Heere God, help mij, help mij. Nou, het was niet echt onverantwoordelijk. Maar we hebben wel gestoeid en gevochten om nog weer in Baarn terecht te komen. Nou ja, ik ben meteen doorgegaan naar eerste hulp, want ik zag hem gewoon erger en erger worden. De eerste hulp, helemaal ziek en overgeven. Dus ik sta daar. U heeft geen afspraak, mevrouw. Hoe dat gaat om met God te wandelen, want daar gaat het nu natuurlijk om. Dat je, wat jij net zei, je biddend gebeurt alles. Biddend, in het auto ook biddend. Oh Heere, help ons. Hoe mooi is dat, is de andere kant van het verhaal. Dat je dus inderdaad wandelt met God. Dat je leeft met God. Dat je in alle situaties doet hij niet zo van ja, maar nee, hij is daar des te meer nog, zou ik bijna zeggen. Want je beseft zelf ook weer, wat nietig is de mens. Ik voelde hem zo onder mijn handen wegzakken, bij wijze van spreken. Ik dacht, wat nietig is de mens. En wat groot is God. En niets ontgaat hem. Dus ik zei, nou, we gaan regelrecht door. Ook al geen afspraken, dan maar 1000 euro's. Wie weet gaan ze het allemaal rekenen. Maar dus ik naar de eerste hulp. Dan wachtkamers vol op de vroege ochtend met allemaal mensen in nood. Daar had ik dan ook wel weer zo'n respect voor. Want die mensen lopen echt hun benen onder hun billen vandaan. Daar die helpers. Maar ja, hij stond over te geven over die... alles was mis. En nou ja, en die mensen in die wachtkamer kijken van... Wie gaat ervoor? Daar kom ik straks op terug met het woord. Ja, wie is de grootste? Wie is er? Ik zit hier al urenlang. En dan komt zo'n doodzieke man binnen. En dan gaan ze toch kiezen. En niet omdat hij beter is of mooier of knapper. Maar, nou, dat is hij wel hoor. Maar ik bedoel, in mijn ogen is hij de beste en de mooiste. Maar ja, ik sta daar te pleiten. Ik krijg mijn man niet uit mijn autootje. Ik hoor het me nog zeggen. Ja, zegt God, maar in mijn kracht. Ja, Heere God, ik heb geen kracht meer. Dat je dat ook durft te zeggen tegen God. Ik heb geen kracht meer en ook geen moed meer. En dat breng je toch op een of andere manier... toch biddend ook aan de mensen over. Dat wil ik er eigenlijk van getuigen. Dat je daar staat en dat je zegt, hij is zo ziek. Het is zo'n beer van een vent. Ik hoor het me nog zeggen, Heer God, help me. De andere kant. Dus de ene kant het zwaard hadden we net gezongen in de hand. En de andere keer eren we hem. Dus het is niet wat heel veel mensen zeggen. Waarom laat u dit nou toe, God? We zijn toch uw kinderen? U kan toch meteen hem kracht geven dat hij het autootje kan? We hebben zo'n vaak vrome gedachten over dat God maar even moet ingrijpen als een soort Sinterklaas. Van waar is die nou? Hij is er. Nou, kijk eens. Ik sta meteen in het licht. Kijk je wat er gebeurt? Oh, ik sta er zelf voor. Nou, hij is er. Dus dat gaf mij kracht, maar blijkbaar ook overtuigingskracht, want er werd meteen ingegrepen. U krijgt broeders, u krijgt... gaat dit veranderen? Ik ben van de... Het moet steeds naar rechts. Ja, dat wandelt. Nou, in ieder geval, ze komen meteen met de brancard, met zusters, met broeders. Ze helpen hem uit het autootje. En dan kan je alleen maar danken. Oh, dank u wel. Dank u wel, vader. Niet van, oh, gaat hij dood? Ik was verbaasd over dat ik iedere keer God kon danken. Danken in zo'n idiote situatie. En dat hij voor mocht. We hebben een bed voor u. Oh, dank u wel, God. Hij mag liggen. Hij mag... Daar komen artsen, daar komen een chirurg, er komt van alles langs. Zo rijk, zo dankbaar. En nou ja, het was toch helemaal overvol in zo'n ziekenhuis. Dus we hebben hier pillen, we hebben dit. Als het misgaat, kunnen we meteen weer bellen, we halen weer meteen op. Toch weer de keuze. Ik kan toch niet mee naar huis nemen. Hij werd toch weer in het karretje van mij gezet, vier wielen, wij toch weer in hoop. Nou, dat gaat niet zomaar. Dat is een worsteling. Dat je dan toch weer naar huis moet. Dat gaat niet goed. Ik voelde in mijn binnenste. En je zegt wel eens, waar die Heilige Geest? Hoe is dat? Hoe werkt die Heilige Geest? Maar de Heilige Geest doorziet. Hij voelt aan. De ene kant in mij zegt, nou dan zal het dus zo erg niet zijn. Waar maak ik me druk over? Maar de Heilige Geest, dat is een wonderlijk... Want dat wil ik graag als mens. Oh, nou... Het wordt niet meteen dat hij geopereerd of wat er ook moet worden. Hij mag zelfs nog naar huis. Dus ik pak mijzelf weer aan. En denk, nou, heb ik me... Maar ik vertrouw ook op die stille stem. Die zegt, het gaat niet goed met hem. Nou, dat is dus ook in de kerstnacht. Dat was de nacht erop gebleken. Dat is een hele andere gezicht bij dikker. Ik heb nog nooit een man met zo'n neus gezien. Hij had zo'n neus en hij had zulke wangen. Kijk nou eens hoe mooi die weer is. Maar dat was een ramp wat ik daar zag. Ach, dat was nog een heilige foto. Het was nog netjes. En ik kreeg koorts nog heel hoger. En ik dacht, nou, het is kerstnacht. De Heer Jezus, gedenken wij. Hij wordt geboren in de stal. Maar ik zie mijn man gewoon. Ik heb toch een goed gehoor van de Heilige Geest. Ik heb toch het goed gevoeld, gehoord. Dus dat werd weer sterker. En ik was aan die telefoon. Ja, mevrouw, u hoort niet bij Amersfoort, u bent net verhuisd, dan hoort u bij Hilversum. Ik hoor hier, ik hoor overal, maar ik hoor en ik zie dat mijn man verdwijnt. Hij gaat niet goed. Dus ik pleitte. En dat geeft God dan ook, hè? Want mijn ene kant is heel bescheiden, dat jullie misschien niet geloven, maar dit is dan, oh, het is kerstnacht, haast geen mensen. Het is helemaal erg, zo ben ik ook opgevoed. Er zijn altijd ergere dingen dan waar jij aan leidt. Dus dat stemmetje gaat meedoen. Maar de Heilige Geest bleef in alle... Ik ga maar een beetje naar die kant. Dat leek of ik links dat hoorde. Dat zit op mijn hartekant. Dat zou kunnen. Maar dat links hoorde ik alsmaar... Ik stond echt voortdurend dit. Vanaf het eerste moment. En het is zo'n onvoorstelbare getuigenis geweest. Van vertrouw op die diepe, rustige stem. Van de Heilige, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Vertrouw toch op die stem. Dus die dokters kwamen en zeiden, meteen naar het ziekenhuis. Zieke auto en om de hoek bleven netjes in de weg. Sirene aan. Ik dacht, zie je wel. Oh, dank u wel, lieve vader. Dank u dat ik op u vertrouwd heb. Dat we niet dachten, het is nacht. We wachten maar tot de dag erop. Nou, in het ziekenhuis lag hij al meteen aan de slangen en infusen en de hele santekraam. En hij was gewoon aan het wegzakken. En ik zie dat en ik ging... toch op mijn knieën zo in de wc daar in het ziekenhuis van, oh Heer, dank u dat ik de moed heb gekregen van u, niet uit mezelf, maar nou, dat is die nederigheid waarin de Heilige Geest zo zachtjes praat. Hij schreeuwt nooit. En om dat te leren verstaan, heb ik zo meegemaakt de afgelopen tijd. En hij was daar in goede hoede en ik heb dus natuurlijk de kleren aan, zo ging ik naar bed en toch aan de ene kant de realiteit. Er kan gebeld worden van, komt u? Zo was het. En de andere kant was die rustige stem weer van, leg je hoofd maar even neer. Ik was zelf ook niet echt goed. Ik was ook ziek, grieperig. Leg je hoofd maar rustig neer. En dan hoor je dat. Dus de stem je zelf af op de woorden van de Heilige Geest. Maar die is zo zacht vergeleken bij de heftigheid van de wereld. Van de slangen en de lawaai en noem maar op. En zichtbaar. En dan die zachte stem die iedere keer... En ik dacht, oh, ik wil dat jullie zo graag vertellen. Dat het nog niet eens gaat om hem of om mij. Maar om hoe ga je in kritieke momenten... Als je ook, dit is dan heel spectaculair bij wijze van spreken. Maar je kan ook het leven niet meer zien zitten. Of ik heb zoveel mensen op dit moment die niet meer willen leven, die ik dan begeleid. En dan wil je dat wel inpompen. En dan denk ik, zo moet God zich ook voelen. Zo van, kijk eens wat ik heb. En jij zegt, het hoeft voor mij niet meer. Kijk eens wat ik heb. En het hoeft voor mij niet meer. Die grote contrasten. Kijk eens wat ik zie. Daar gaat mijn man, 55 jaar. Oh, dank dat je hem 55 jaar al zo gelukkig getrouwd bent. Dank. Zegt dan de Heilige Geest. Die helpt je mee in van het zichtbare niet laten ondersneeuwen. De Heilige Geest. Ja, dus daar, ja, ik dacht, dat wil ik heel graag vertellen. En dat kwam ook, ik had natuurlijk al wekenlang voortdurend gedeeltes van de Bijbel in mijn hart. Om dat aan jullie te vertellen. Want ik weet dan, dit is de dag van de prediking en je bereidt je voor en je doet er nog eens wat bij en je doet er weer eens wat af. Dan ben je dus eigenlijk weken mee zoet. Vanmorgen dacht ik neem altijd wat voor jullie mee. Altijd heb ik eigenlijk al een schaal met kuppetjes en frummels en van. Ik heb er dus gewoon geen tijd voor gehad. Die stem zegt, nou ja, heb je nog niet even aan je lieve mensen gedacht? En de andere stem zegt, zeg, hou eens even op. Dus het is, ik wil jullie zo graag toebidden dat die stem, al het gemis wat je hebt, ieder heeft zijn eigen rugzak en ieder heeft zijn eigen struikelblokken. Maar durf op de Heilige Geest, de stem die fluistert, die niet nooit dwingt, je nooit bij wijze van spreken echt opdrachten geeft. Je mag altijd weer zelf kiezen. Als Abraham een opdracht krijgt, ga naar dat land, moet hij toch zelf kiezen. Ga ik of blijf ik hier op mijn billen zitten? Het is altijd die keus. En toen dacht ik, ach, in al die ellende, hier zit hij dus. Is het geen wonder? Het is, waar praat ik over? Kerstmis, het is nog amper een week geleden. En wij gingen in dat fiatje weer hier naartoe vanmorgen. En we zeiden, wat een godswonder dat hij hier weer zit. Dat mogen we God voor danken en aanbidden. Maar de weg ernaartoe is, wij zijn zo vluchtig vaak. Oh, hij zit er weer. Halleluja. Dank u wel, lieve God. Hop, hop, hop. Door, door. En er stil bij blijven staan van... Wat is er toch veel goeds gebeurd? In dat gevecht van... Pap, 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 die moet handelen aan, op, hij gaat dood. En de andere zachte stem. En toen dacht ik, ja, Vader heeft ons eeuwigheidsbesef in onze aller harten gelegd. Wij weten door hem... Het zal nooit stoppen. Al geeft het lichaam het op. Never, nooit zal het leven stoppen. En daarom voelen wij ons ook vaak tekortschieten. Want wij hebben aan de ene kant de eeuwigheidsbesef van... Wij zijn in de eeuwigheid opgetrokken door Jezus Christus en zijn bloed en zijn opstanding. En aan de andere kant is de mens daar met al zijn ups en downs en zijn haken en ogen. En die worsteling zal op deze aardbol... blijven, geloof ik echt. Maar ook weer door dit heb ik weer ervaren, je groeit. Je groeit naar die kant van de eeuwigheid toe. Je groeit dag in dag uit. Er kunnen zulke dingetjes zijn waarvan wij denken, ja, wat is daar nou toch eer van de glorie van de Heer? Niemand ziet het, dan heb je al zoiets. Ja, mij, ik? Nee, ik heb gisteren weer zo gezondigd. Nou, er wordt niks met mij. En dat is dus de mensenkant. En de goddelijke kant die hij gestort heeft door de Heilige Geest in onze harten. De geestelijke kant is, wacht even, hoor ik nog wat? Dus als je open staat, zegt God, dan klop ik aan de deur. Ik ben er. Ik ben er altijd. Dus hij wacht ook op de zoekende mens. En daar begin ik even met uit Genesis. De mens heeft gezondigd. En de listige slang, ik kan het bijna alleen maar sissend zeggen, die gaat Eva verleiden. En dat is Genesis, Genesis 1. Nee, 3, sorry. 3, de zondeval, vers 1. Even wachten dat hij mee. De slang nu was het listigste. Ik kan niet alles praten, listig. Het listigste onder alle dieren van het veld. Dus hij begint niet bij de mens, dit stukje, de zondeval, de slang. Daar heb je het al, de slang. Het was het listigste onder alle dieren. Maar waarom heeft God nou een listige slang geschapen? Nee, die werd gebruikt. Die werd gebruikt, want er waren al lang engelen gevallen. Er was al lang wat gebeurd hier vooraf. Heb ik al eens een keer hier wat over verteld in deze gemeente. Van, er is al lang ellende daar in dat niet zichtbare wereld. Van, moeten die engelen de mens dienen? Niks daarvan, we zijn alleen maar gemaakt om God te dienen. Weg daar. En Lucifer nam het hele spul en nam heel veel mee. En daar komt de slang. Misschien was die het meest grote dier waarin de duivel dacht, de gevallen engelen, aha, de slang, die ga ik gebruiken. Die valt niet zo op. De slang heeft iets over zich waarvan je denkt, nou daar heb ik niks mee. Maar hij was het listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. Nou, daar ga ik al over nadenken. Beetje filosofisch natuurlijk, maar. Dus hij heeft het dier gemaakt. En hij is wel het listigste van alle dieren. Staat even wat, hè? Zo in zo'n zinnetje.
Ja.
Nou, en hij zei tegen de vrouw. dat wil ik nog even op terugkomen. Heeft God nu gedacht, ik ga een slang maken, heel listig, want die gaat dan de mens verleiden. Nou, nee, die wordt gebruikt aan wat er aan vooraf is gegaan. Hij zegt tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Wat zegt hij? Listen een beetje. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in het hof mogen wij wel eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat. Dus ze heeft een heel goed besef. Ze weet heel erg goed wat God gezegd heeft. Klopt dat? Dat weet hij. God heeft gezegd aan de mensen, hij heeft ze niet zomaar aan zijn lot overgelaten. Hij heeft wel gewaarschuwd. Hij heeft gezegd, van alles mag je eten, minagen van alles. Maar van die ene boom. Dus dat zegt Eva ook heel netjes tegen die slang. Hè? Zover is ze nog. U mag daarvan niet eten. En hem niet. En ze mocht hem niet eens aanraken. Hè? Staan heb ik ook weer opnieuw gelezen. Niet eten zeggen we vaak. Omdat dat de kern is. Maar je mag hem zelfs niet aanraken. Hoe vaak raken wij dingen aan. Waarvan we eigenlijk weten. Ja, daar moet ik eigenlijk niet bij zijn. Hè? Daar moet ik eigenlijk niet in mengen. Dan mag ik nog niet eens aanraken. Dus dat vond ik eigenlijk weer opnieuw weer. Je leest dan weer opnieuw zo'n tekst. Dan denk je, oh, dat heb ik eigenlijk helemaal altijd overgeslagen. Ze mag er niet van eten. Hoppa, meteen de kern. Maar dat niet aanraken, daar begint eigenlijk alles mee. Iets aanraken. Iets vertellen. Waarvan je eigenlijk al weet, ja, dat is niet helemaal zoals het gebeurd is. Of, en nou zit je er wel iets moois van te maken. Maar het was veel eenvoudiger. Het was veel simpeler. Ik moet van dat verhaal van het ziekenhuis geen prachtig verhaal maken, omdat het zo'n geweldige getuigenis is. Ik blijf bij de les. Raak het niet aan verder. Hè? Nou, dat is een. Dus ze mag het ook niet aanraken. Dat vertelt Eva. Anders sterft u. Dat heb ik eigenlijk ook weer opnieuw zo gelezen. Dus hij zegt ook nog een keer wat er gebeurt als je het doet. Dat kan ze ook nog aangeven. Nou, dat is dus een heel compleet beeld. Hè? Dus vertellen wat je weet. Niet aanraken. Niet eten. En als je dat wel doet, dan sterf je. Dat is eigenlijk het complete van het hele verhaal. Toen, die slang dacht, er gaat iets niet goed, want ze weet het veel te goed. Toen, en dan gaat hij wat bedenken. En daar kan je ook zo vaak instinken. In dat, wat er dan weer op jouw woorden komen. Want die zijn waar. Zij zegt de waarheid tegen die slang. Nou, dan zegt de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Ben je nou betoeterd? Komt God erbij? Nee, u zult niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, die weet dat dus. Hij maakt eigenlijk een slinger naar God van, ja, dat zegt hij wel. Maar hij weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. Ja, dat gebeurt dus ook, uiteindelijk. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En dan gaat het over de grootheid en nederig zijn. En daar, dus nou, een beetje een opmaat naar waar ik zo naartoe ga. Dus, hij zegt tegen die fluisterstem aan de andere kant van het hart, waar het mens wel in ploetert in deze aardbol. Dus God zegt dit. En de duivel gebruikt eigenlijk ook, natuurlijk weet God dat. Dan ben je al bijna van je stuk gebracht. Nee, God zegt hij, weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. Wat gebeurt dus ook, hè? Mensen krijgen kennis van goed en kwaad. En daar komt meteen de schaamte. Ik ga nou even een grote stap maken. Nou, dat zegt hij eens even zo. God weet het. Dat klopt wat je zegt, zegt hij eigenlijk. Het klopt wat je zegt, dus je bent eigenlijk niet meer op je hoede. Dat zegt God. En hij weet ook nog eens een keer dat je dan God zult zijn. En dat u als God zult zijn. Nou, daar komt een enorme hoogmoed. Geen val, maar dat is dan, dat is heel listig van die slang. En goed en kwaad kent. Eva wist dus niet wat goed en kwaad was, hè? Hun ogen waren er nog voor gesloten. Vandaar dat ze vrij waren. Vrij van kennis van goed en kwaad. En dan ziet de vrouw dat de boom goed is. Die boom is goed, denkt ze. Ze gaat dus helemaal mee in de listige slang. En dat hij ook een lust was voor het oog. Dus lust en weten. Ze kijkt. Ze weet dat ze het niet kan aanraken. Ze kijkt echt weer op een hele andere manier naar die boom. Ze ziet dat die boom prachtig is. Lust voor haar oog. En ja, een boom die begrenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam, en dus ze dacht, oh, dan word ik verstandig. Dan weet ik goed en kwaad. Wat een rijkdom als ik dat weet. Als ik maar kennis heb van goed en kwaad. Nou, dat is God dus. Alleen maar God. Nou, ik wil ook zo. Ik wil het ook hebben. Hebben. Ik wil groter groeien. Ik wil meer. Nou, en dan maak ik een hele grote stap naar Marcus en Matthäus. Ik doe het even met mijn eigen woorden. En lees het thuis ook even na. Over dat er erg veel trammelant is onder de discipelen. Die dus daar wandelen. En Jezus weet wat er in de mensen omgaat. Die weet, hij is God. Hij weet. En hij hoort daar een gekrakemeel achter hem en een ruzie. En, want wat vragen ze aan elkaar? Wie zou de grootste zijn in het koninkrijk? Wie zou de grootste zijn? Nou, dat is iets waar wij van weten dat we daar ons niet in moeten bewegen. Wie is de grootste? Wie is de beste? Wie is de mooiste? Wie staat er op het podium? Dat wil ik ook. En wat ben ik nou? Wat ben ik nou? Daar kampen de meeste gelovigen mee. Valt mij op. Mag ik misschien wel zeggen op mijn oude dag, hè? Inmiddels denk ik, ja, Heere God, ik ben onderaan 75. Ik mag toch wel ook een beetje, misschien, hopelijk, ook iets zeggen van, nou ja, hoe zit dat nou? En die mens die dan alsmaar denkt, ik ben niks en ik ben weer gevallen en ik heb weer gezondigd. En die gaat zich steeds kleiner voelen naarmate de mensen die van alles te vertellen hebben en boeken schrijven. En zo is het en dit is het en nee en de ruzie hebben met elkaar. Kerken scheuren, gemeenten scheuren. Het is allemaal om onze Ferdinand die verstandelijk beperkt is zegt, we gaan niet over het geloof praten en dan komt er ruzie. Zo'n man, zo'n lieverd, zo'n totaal in zijn hoofd totaal niet wetend waar echt precies onder, maar onderhand. Hij weet, hij voelt die basisdingen. Daarom is het ook heerlijk om met verstandelijk beperkte mensen ook om te gaan. Want zij zijn zo puur. En dan kom ik bij dat punt waarin Jezus dan heel erg goed handelt. Want hij ziet dat, hij zet ze in een kring. Wie is de hoogste, wie is de grootste in het koninkrijk Gods? Wie krijgt de mooiste plek? En dan pakt hij een kind. Hij neemt een kind en hij zet het in het midden. Dan gaan we zo even lezen. En dan geeft hij aan, kijk nou, als jij niet wordt. Dus wordt, hè. Of bent, gaat invullen. Om zo als een kind te zijn. Hunner is het koninkrijk. Hunner. Als je dat niet kan pakken, dan zou je het koninkrijk niet beërven. Hij is best wel zwart-wit hoor, Jezus. Net als met Petrus die dan alleen, nee, huur die voeten, die wassen, hè? Ik heb het al eens een keer gezegd. Oh, dan alles, want dan zegt hij, ja, dan kun je het koninkrijk niet in. Of Johannes de Doper die hem niet wil dopen. Je ziet iedere keer die, wat de mens maakt van Jezus, doet hij niet anders dan in de stal geboren worden. Er is zelfs geen plekje in de herberg. Jezus doet niets anders tot aan het kruis, tot en met het kruis, dat hij daar hangt. Maar inmiddels gaat hij het volbrengen. Dus zichtbare dingen, wat ik ook van Antonio had, zichtbaar word ik verleid naar paniek, naar al, ik neem afscheid van hem, want nou kan het nog, straks weet ik niet meer dat. En de andere kant waarin God zegt, wees daar ootmoedig in. Wees ootmoedig. Wees klein. Wees nederig van hart. En wij denken maar ziend op, ik heb een lezing, zegt iemand, en ik heb wel 300 mensen in de kerk die komen. Of ik heb nou, en er moeten tickets voor betaald worden, en met bepaalde dingen waarvan ik denk, dat klinkt wel een interessant onderwerp. Dan kom ik niet eens door, die hele toestand van het hele mediagebied. Want ik moet eerst mijn naam opgeven en mijn mailadres en mijn telefoonnummer. En dan mag ik pas weer door naar de tickets. En dan ben ik daar eenmaal, en ik ben al geregistreerd denk ik dan, want ik sta er alweer in hun systeem. Dus let op waarop je wel of niet wil. Daar komt een soort weer stukje Heilige Geest die zegt, wil jij dit wel? En dan nee. Wees laagdrempelig. Laagdrempelig. Het is zo'n oefening. Oefening om laagdrempelig te blijven in de eenvoud. Er mogen liedjes misgaan. Er mag. Wat is veel? Ja, dit is veel. Als we al met 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn, is God in ons midden. Hè? We kijken niet naar volle zalen, duizenden zijn er weer tot bekering gekomen. Nee, wat doe ik verkeerd? Wat missen wij? Dat we geen duizenden mensen hier naar binnen krijgen hier in Utrecht. Wat is er mis mee? En dan zie je die stadions. Hè, met kerst en oud en nieuw zie je zalen vol met André Hazes en zingen. En glitter en glamour en glitter. En de voetbalstadions, ja. En dan, ik word altijd zo verdrietig. Ik weet niet of jullie dat kennen. Deed ze dat nou voor de Heer Jezus zo? Al die mensen die daar in rijen van 3 naar de stadions gaan. En honderden euro's betalen voor tickets om een voetballetje te zien. Ik kan zo snappen dat ik een beetje in de geest van God, dat hij daar zit met al zijn liefde en zijn trouw en zijn goedheid en zijn eeuwigheid. Waar wij heel snel weer stoppen in. Het moet een kerkje zijn, het moet dit zijn, het moet dat zijn. Dus ik hoop jullie een beetje mee te kunnen nemen naar het kind. Jezus neemt een kind. Hij zegt niet, hij gaat niet in discussie, hè, met zijn vrienden. Hij neemt een kind. En dat zet hij in hun midden. En ik hoop een beetje het kind in jullie midden te mogen neerzetten. Hij neemt een kind en dan zegt hij, hunner is het koninkrijk. En wat is nou het geheim van een kind? Heeft iemand wat woorden? Wat is nou het geheim van een kind zijn?
Spontaan.
Het
is een spons.
Een spons. Het neemt op. Geen oordeel over goed en kwaad.
Vertrouwen,
onbevangen,
afhankelijkheid.
Daar staat zo'n kind en die discipelen, zie je ze staan, die eigenlijk even ja, ik denk, had ik er maar een mooie film van. Dan staan ze daar. Ze worden zo op hun nummer gezet, maar niet persoonlijk, hè? Dat vind ik zo mooi. Die ruzies ontstaan door... Nee, want dit... Nee, dit... Hop, 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 hop. Maar Jezus houdt zich daar verre van. Hij pakt een kind. Hij zet het in hun midden. En daar staan die mannen. Hè? Vissers. Groot, sterk. Nou, en die hebben de hele tijd tijdens die rit zitten bedenken met elkaar en ruzie gemaakt. Wie is de grootste? Nou, ik, hè. Want ik doe dit nou. Ja, maar, en ik, en maar ja... Hoe zou, ja, ze vragen dan eens, hoe zou de Heer daarover denken? Ze maken al lang ruzie. En dan moet Jezus dat straks in de steek laten, want hij hangt aan het kruis en dan pleit hij ook zo voor de mensen. Oh, voor zijn vrienden, van laten ze het vasthouden wat ik nou heb gegeven. Ook Jezus voelt die afhankelijkheid weer als een kind van, ik moet ze in wezen aan hun lot overlaten. Dan hebben ze nog niet eens de Heilige Geest in dat gebied tussen, dat hij sterft en dat de Heilige Geest komt. Dat is zo... oefenterrein. En wat zitten die mannen? Ja, de mannen, die zitten allemaal achter slot en grendel, want ze zijn bang. En wie staan er bij het graf?
De vrouwen.
De vrouwen. Nee, hoor ik het. Maar dus zou je, het is zo, hè? Het is gewoon werkelijkheid, maar ja. Wij moeten weer denken, als vrouw, nou, wij stonden daar toch maar, hè? Als vrouw. En want die vrouw, die heeft ook die appel zitten eten, dat horen we nou nog op de dag van vandaag. Ja, die vrouwen, die verleiden de mannen. Ja, dus je ziet het als een rode draad door de hele Bijbel heen lopen. Dat, ja, en nog in die gebieden, het Verre Oosten, is, die vrouwen zijn allemaal niets. En die worden verkracht en die worden hoppakee. En de mannen die moeten strijden en die hebben het zwaard en die moeten vechten en bommen gooien. En die vrouwen vluchten met hun kinderen. Dus het is een, en dan zegt Jezus zo in alle eenvoud, zet hij dat kind tussen de mannen. En dan die zo gevochten hebben met woorden. Dit is een kind. Als jullie niet wordt zoals deze. Want hunner is het koninkrijk. Dus we raken eigenlijk als kind naar volwassenen een beetje dat zicht kwijt, hè? Bedacht ik. Want in het kind zijn, en dat, nou, daar pleit ik dan ook met, op mijn werk mee, van je hebt een kind in je. Ga het kind zoeken. Ga het kind zoeken. Ga die eens laten praten. Ga die eens, wat was er? En dat is nou weer in mijn nieuwe boek wat volgende maand komt. Dan eindig ik met, wat heeft mij nou zo geraakt van het eigen boek wat ik weer geschreven heb. Dan is het, wie denk jij wie jij was voordat het geweld van buitenaf jou heeft verscheurd? Wie denk jij wie jij was voordat het geweld kwam van buitenaf en niet van binnenuit? En als je daar weer naar terug durft te gaan, naar dat pure kind wat God aan het weven was in de moederschoot. Dan is God daar het meest en dan geeft hij zijn levensadem. Hè? Hij blaast levensadem in onze neus. En daar heeft hij zich niet in vergist. En dan is zijn grote liefde en zijn grote zuiverheid dat hij alleen maar gediend wil worden en aanbeden wil worden vanuit ons hart. En niet hoe het klinkt of dat het klopt of dat het. Dan zitten we alweer uit ons kind. Ons kind, als het maar zingt, als het maar zingt. Ik leer mensen weer zingen. Volwassen mensen die toch compleet zijn kwijtgeraakt. Dan gaan ze, Liz, ik zit in de auto alleen maar te zingen nog. Maar dat kon ik helemaal niet meer. Dan komt dat kind naar boven wat het nog kon. Dat is zo'n mooie, zo'n prachtige. En de hele Bijbel staat daar dus vol van. Ootmoedig zijn. David, die zondigt verschrikkelijk. En hij gaat zelfs de man van die hele prachtige vrouw op het voorfront zetten dat hij doodgaat. Want hij wil die vrouw. En ze is getrouwd. En hij krijgt ook nog een kind van die koning David. En dan zie je hem in de ootmoed terechtkomen. Van, hij gaat vasten. En hij wil nog op die zoon. Doe niet mijn zoon. Je zou als moeder ook zeggen, neem mij maar en niet mijn kind. Maar goed, de zoon gaat sterven. En, maar hij gaat daar niet zeggen van, nou ga ik God verlaten. En vanaf heeft hij God mee in de steek gelaten, want dan is mijn kind toch dood. Heb ik allemaal voor niks gevast en voor niks gebeden en voor niks ootmoedig geweest. Nee, dan komt er weer een nieuwe ootmoed van God weet wat hij doet. Maar hij is wel zo bescheiden God, dat hij alleen maar wil dat de mens uit vrije wil hem aanbidt. Dat met zijn hart hem aanbid en niet, dat wordt er van me verwacht. Dat wordt er van me verwacht. Dus daar moet ik me bij aanpassen. Maar waar is ons kinderhart? Want hij pakt jouw kind op en die plaatst hij weer voor jou als je aan het stoeien bent van niet goed genoeg, nou weer verkeerd gedaan. En dan gaat de duivel meepraten, want dat is een listige stem. Die zit daar nog tussen te modderen, omdat hij werkelijk niet wil dat je eigenlijk weer naar de puurheid gaat, naar de onbevangenheid van een kind, naar het vertrouwen wat het kind heeft. Blind vertrouwen, onze kinderen ook. Als Tony daar stond, spring maar. Dan springen ze. Niet één moment van, vang je me. Blind. Blind van de trap, ik vang je. Het zijn van die mooie beelden. Hij gaat op een ezeltje zitten, Jezus. Hij werd toch de koning? Die discipelen snappen er niets meer van. Want ze zien nog steeds die koning op de troon. Maar dat gaat niet goed, dat gaat de verkeerde kant op. Kijk hem nou weer als een voddenbaal op dat ezeltje zitten. Nou, dan is er nog iemand die een jas voor het ezeltje legt. Dat er nog een jas, die er over een jas kan lopen. Moet je voorstellen. Al die beelden die wij, waardoor wij verziekt raken. En niet meer puur een kind kunnen zijn. En ja, ik heb het eigenlijk al allemaal verteld. Lees het nog eens rustig na, als jullie willen. Als je thuis bent. Echt Matthäus, Marcus, Matthäus 10 en Marcus 18. Dat zijn van die mooie beelden. Maar het gaat ook nog om de grootte van het koninkrijk. Het ging ook nog, hij pakt iedere keer een kind. Ja, oh ja, zeker. Ze worden weggestuurd. Ja, er wordt nou gewerkt in de geest. Nou, het zijn allemaal kinderen. Ah, weg jullie. Ah, weg. Schiet op, ga naar je moeder. Ah. Want er moet iets groots gebeuren. Hè? Er moet iets groots gebeuren. Nou, wat doet Jezus? We kennen het allemaal natuurlijk, de verhalen. En toch, als je het weer opnieuw zo leest, dat jij daar ook mee worstelt. Je kind in je en je volwassene, die moet voldoen aan de eisen en wetten. Of de schaamte, hè? Want er komt eerst schaamte. Ook, de schaamte is ook een groot, verschrikkelijk iets in de mens. Het oordeel goed en kwaad. Ben ik goed? Ben ik niet? Ben ik allemaal dit? Terwijl God zegt, ik heb jou goed gemaakt. Natuurlijk heb je het niet goed gedaan, maar ik heb je goed gemaakt. Hoppakee, dat. Nou, die discipelen hebben al die kinderen weggestuurd. Zo, nou Jezus, u bent vrij om te doen wat u wil. Nou, wat gebeurt er? Daar stinkt Jezus niet in, hè? Hij bestraft ze, staat er. Hij bestraft ze. Dat ze die kinderen wegsturen. En hij neemt er ook weer een. Pakt het kind. En dat. Die beweging van Jezus. Als we daar dichtbij blijven, zitten we gewoon goed. Dan zitten we goed. Dan zijn we niet bang. Hoe is het oordeel straks? Of heb ik het wel goed gedaan? Of hij zet ons als kind in de vrijheid. En daarin dienen wij hem ook. En dan houden we ons bij, wat Eva in het begin zo netjes deed. Nee, daar mogen we niet aankomen. Die mogen we zelfs niet aanraken, die boom. En dan, als je er ook nog van eet, heeft God gezegd, dan sterf je. We zijn allemaal in die zin gestorven, op aarde gekomen. Ik heb nooit begrepen, wat doe ik nou zo voor verschrikkelijk veel zonde. Nou ja, wij waren in Spakenburg, lagen we daar met ons schip 7 jaar lang. En was iedere keer als we gingen eten met elkaar, Heer, vergeef ons al die zonden die we weer gedaan hebben vandaag. En kwam ik niet echt op een zonde van die dag. Ik denk, wat heb ik nou gezondigd vandaag? Nou, ja, dan kon ik al niet meebidden, want ik denk, nou, ik heb een goede dag gehad. Ik kan niks bedenken, wat moet ik bedenken? Wat, zou ik iets niet zien? Je gaat, als je niet uitkijkt, ook nog denken dat je te makkelijk denkt. Ja, nee, dus altijd struikel je. Ieder mens, iedere dag. Hè, Spakenburg. Iedere dag struikel je. Nou, ik ben niet gestruikeld, zeg ik dan. Nou, dan ben ik eigenlijk al veroordeeld. Oh, denk jij zo over God? En over jezelf? Dan ga je al in de discussie. Dan raak ik mijn kind kwijt. Als ik niet iets kan bedenken en misschien heb ik iets gedaan, dan zegt God, heb je dat nou bewust gedaan om kwaad te doen? Nou nee, heb je van tevoren gedacht, dat had je niet mogen doen? Dat is wat Eva zegt, die weet precies wat God heeft gezegd. Hè? Maar soms, dan weet je het niet. Dan denk je, nou ik heb een hele mooie gezegende dag gehad. Ik kan geen zonde bedenken. Nou en dan ga je twijfelen. En die twijfel, dat is dit weer, hè?
Ik ben niet
bewust van het kwaad. Nee. Dan zegt hij, als je iets verschrikkelijks hebt gedaan, dat heb ik in mijn andere boek geschreven, was ik een kind. En ik had dan die pastoor op slot gedaan. Dat waren twee kasten en die pastoor zat ik nog in die kast. En ik was de laatste die had gebiecht en ik had weer een wit zieltje. En ik dacht, ik doe alvast netjes opgevoed, hè, netjes op de deur op slot. En ook zijn deur op slot gedaan, heeft hij de hele nacht in de kou in die klerenkast gezeten, de pastoor. En dat hoor ik later. En dan denk ik, ik dacht dat ik dood ging. Ik had zo, als kind zo'n zonde beleefd. En dan is die pastoor daar op school. Ik denk, ja, hij gaat mij in mijn nekvel grijpen. En hij zegt, dit is de dader. En eruit jij. En je komt nooit meer, ook niet naar school. En ik dacht, nou, dan ga ik dood. Want dan maakt mijn vader me dood. Want dat was ook al een hele vreselijke situatie thuis. Dus ik dacht, het is mijn laatste uur geslagen. Ik kon het niet zo mooi bedenken zoals ik het nou zeg. Maar zo was het wel. Ik was kapot. En dan zegt de pastoor, lieve kinderen, die komt dan niet zomaar op school. Ik denk, nou, dit komt het zwaard, hè? En ik weet dat ik al als een plasje in dat, achter dat lessenaartje zat. Ik was een jaar 7, 8. En ik had al, nou, weg was dat witte zieltje na de biecht. Want ja, het was midden bikkelzwart geworden natuurlijk. Want ja, die pastoor had ik opgesloten. En die heeft in de kou de hele nacht in die biechtstoel gezeten. Die kon er niet meer uit. En er was niemand meer. Ik was de laatste. En hij zegt, en dat kan een gedenksteen zijn voor je hele leven. Hij zegt, ik heb het eigenlijk wel goed gehad in die biechtstoel. Eerst niet, ik moest plassen. Ik dacht, nou, dan laat ik het maar lopen. En het was een hele mooie pastoor. En hij zegt van, oké, en het koud, koud, koud. En toen dacht ik ging maar bidden. En toen was daar in die biechtstoel, kwam God mij nader. En die zei, hoe denk je wat het met Paulus is geweest daar? In die erker, daar helemaal beneden onder de grond, jarenlang, om mijn woord. En ik zit hier maar in een biechtstoel. Morgen zal de werkster wel komen en dan roep ik help, help. En die haalt meneer pastoor uit de kast. Nou, zo ging hij dat vertellen aan de kinderen. Dus ik ging een beetje boven die lessenaar aankomen. Zo van, gaat hij er nou een mooi verhaal van maken? Gaat hij mij niet in de kladden grijpen en jij komt er nooit meer in? Nou, maar ik dacht, ja, je weet maar nooit, het lijkt goed, maar zometeen, als hij hier weg is, dat doet hij voor al die kinderen, maar niet voor mij. Maar kijk, zo'n jong kind, wat al zo bang is voor het kwaad, wat hij zelf gedaan heeft. Nou, uiteindelijk zegt de meester, wil u dat een kind even u naar de hoofdingang brengt, dat u nou lekker kan slapen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dus hij zijn ogen gaan zoekend. En ja hoor, kom jij maar, zegt hij tegen mij. Ik denk, ja, dan ga ik alsnog. Dat gaat niet goed. Ik weet niet hoe ik daar naartoe gekomen ben met mijn benen in de spons. Dat was gewoon, ik kon haast niet meer staan. Dat weet ik nog heel erg goed. Over herinneringen gesproken. Dus ik ga slof een beetje achter die pastoor aan. Die werd groter en groter in mijn... Ik dacht, ik wist niet dat hij zo groot was. En hij was buiten in de gang. En ik huil. Ik brak helemaal. Ik denk, nou, mijn laatste uur is geslagen, zoiets. Kind toch, zegt hij. We gaan even zitten. Wil je wat drinken? Ik kon het niet meer rijmen. Wil je wat drinken? Nee, meneer pastoor. Nee. Nou, ga even zitten. Wat is er aan de hand? Ik was het die u op het slot had gedaan. Ik. Ja, maar dat weet ik toch. Ik weet toch dat jij de laatste was in die biechtstoel. Hè? Die verbaasd, die shock in een kind. En heb jij gedacht, zei hij, toen je die sleutel in je hand had, dan ga ik die meneer pastoor eens lekker op slot. En dan gaat hij lekker eens een hele nacht in die biechtstoel zitten te zitten. In die koude, houten, geen kussentje, niks, biechtstoel. Nee, natuurlijk niet, dat heb ik helemaal niet gedacht. Hoe ging het dan, kindje? Ik zei, nou, ik dacht, de deuren moeten op slot. Zo, en ik heb nooit meer aan u gedacht. Netjes, de deuren netjes op slot. Nou, heb jij dat dan voor mij expres laten in elkaar laten storten? Nee, meneer pastoor. Nou, zo is dat voor alle mensen. Als je het niet weet, geen goed en kwaad. Als je het niet weet, dan heb je toch ook niet mij dood willen hebben. Of mij kapot willen maken. Of ik heb de man aangekeken. Ik denk dat dat een keerpunt in mijn leven is geweest. Van goed en kwaad. En bewust of niet bewust. Voorbedachte raden. Ja, de rechter speelt natuurlijk ook mee. Deed iemand met voorbedachte raden al een mes in zijn zak? Of was het zijn verdediging? En, of heeft hij bewust al mensen geregeld om een moord te plegen? Of is hij overvallen en heeft hij nog het laatste nummertje wat je niet mag hebben in je zak? Maar goed, toch, je mag dan uit zelfverdediging vrijgesproken worden. Maar, of doe je met voorbedachte raden? Nou ja, dat is in de rechtszaak natuurlijk ook alleen maar. Maar in mijn leven, om maar weer klein te blijven, was dat een soort kantelpunt van... En daarna de verkrachting, noem maar op. En doet hij dat bewust mij? Of doet hij dat per ongeluk? Of dat? En iedere keer weer word je sterker. En aan het eind van je leven mag je steeds meer beseffen. Dat je milder wordt. Dat je die hele boom van kennis van goed en kwaad niet kwijtraakt. Maar je weet dat die bestaat in het sterven van ons alle mensen. Maar we weten ook, ik weet ook, dat ik de Heilige Geest heb mogen ontvangen vele, vele jaren geleden. En daar nog steeds vanuit mag groeien. Maar iedere keer weer bij een punt moet komen als een kind. En niet van wat kan ik allemaal meer doen. Voor dat hele koninkrijk van God. Want dan ga ik groter worden. Het is altijd weer dat je het inlevert. Je levert in wat je van God krijgt om uit te delen. Maar niet om daar zelf groter van te worden. Ja, dit is dan wat er gebeurt als ze gaan vluchten. Even terugkomen, als je niet als kind weet en je weet dat je niet van die boom mag eten. En je doet het toch. En dan komt er dus inderdaad die kennis. De ogen gaan open. Ineens hebben ze de ogen open, Adam en Eva. En wat zien zij als eerst? Schaamte, want ze zijn naakt. Durf je weer naakt voor God te staan? Zonder allemaal toestanden van mooie kleding en dingetje dat je... Durf je naakt voor God te staan? Naakt. En schaam je je dan niet? Nou, dat deden ze dus. Ze keken naar elkaar. Het hadden niks aan. Hadden ze ook niet. Het was mooi. Je mocht van de bomen eten, van alles wat goed. Nee, maar niet die ene. Dus ja, weet je van tevoren dat je iets doet waarvan je weet is niet oké. Dan wil ik jullie echt... toebidden, oh, wees die duvel voor. Wees de duvel voor. Ben je toch ingestonken, dan is daar zijn bloed. Zijn bloed wat altijd weer zegt, het is gebeurd, je bent gevallen, we hebben het net gezongen, val je, hij richt je toch weer op. Omdat hij het heeft gebracht en niet omdat wij zo fantastisch zijn. Dus kunnen wij nog als een kind zijn, ik hoop dat jullie daar de komende week misschien een beetje mee kunnen stoeien van... Hé, jongen, ik sta hier weer bla 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 bla. Maar. En dan die uitstraling. Gaan mensen, zonder dat je nog een woord gesproken hebt. Ga je die uitstraling krijgen van God. Je gaat op hem lijken. Je gaat lief krijgen. Je wil niks meer met de kennis van goed en kwaad te maken hebben. Want wat hebben wij aan kennis? Wij mogen eten van de boom des levens. Dat was zijn opzet. En daar groei je naarmate je ouder wordt. Op een of andere manier hebben we het gezegd. Wat gaan wij nou bijvoorbeeld wensen in de geest, hè, Antonio en ik? Weet je het nog, wat wij hadden gewenst?
Mildheid.
En zachtmoedigheid. We hadden twee woorden. Mildheid en zachtmoedigheid. Heer, geef ons daarvan. Dat was onze wens van oud en nieuw. Ja, je hoort allemaal, nou, dat ik twee vakanties krijg. Dat ik dat pap, pap, pap. En je hoort het allemaal om je heen. En gezond blijf. Maar dat de zachtmoedigheid en het licht van Christus mogen uitstralen. En dan hoef je nog geen woord te zeggen. En mensen voelen zich veilig bij je. Die voelen dat, hè? Ja. Wat heb jij toch? Dan komen ze in mijn praktijk. Wat heb jij toch? Ik krijg het zelfs voor elkaar dat mijn therapeut met mij naar jou toe wil. Wat is dat nou toch? En dan zeg ik, het is de liefde van de Heer... Die ik niet meer kan bespreken bijna, maar die ik mag uitstralen. En dan komt dat kind weer tevoorschijn. Dat kan zingen en dansen. En als je je heel rot voelt, is dat kind er ook. Het is niet alleen maar een vrolijk Het kan ook verdrietig zijn door verlies. Het kan verdrietig zijn, de eerste 5 hoofdstukken. Ik zie, ja, het gaat maandag naar de drukkerij. Dus ik ben een beetje in mijn nieuwe boek een beetje ingezogen. En de eerste 5 hoofdstukken gaan over mijn dochter als speeltherapeut. Die gewoon jonge kinderen heeft. En als je dat leest dan, die eerste 5 hoofdstukken. Nou, die zijn creatief, joh. Die kinderen in die zandbak. En die zitten. Eén dingetje verklap ik. Het is, mag nog net. Hè? Eén dingetje. En dan gaan we naar het avondmaal. Ik beschrijf een hoofdstuk, want onze dochter Annelies kan helemaal niet schrijven. Die zegt, ik praat even wat door de telefoon en dan maak jij er maar een mooi hoofdstuk van. Die is hop, 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 dat doet mama wel even. Nou, die komt dan met een kind en vrouw die moeder van dat kind, leidt aan een heel duur woord, Munchausen by proxy. Oh, ja. Dat betekent, al je kinderen maak je ziek, ja. En dan mag jij weer naar het ziekenhuis en dan krijg je een soort aandacht precies. Ja. Nou, die moeder, dat kind, dat is daar dus aan het uitbeelden. Week in, week uit, met poppetjes in de zandbak. Lange rijen. En dan aan het eind van de rij zit de dokter op de troon. Met alles wat hij heeft. Dat komt dan allemaal uit die kast, uit de speelgoedkast. Van stethoscoop tot prikken en injecties en de hele santenkraam. En daar zit dan die dokter. En dat kind zit helemaal achter in de rij. Te puffen. Ben nog lang niet aan de beurt. Maar die vertaalt, die moeder. Moet je ook maar weer weten. Ben je zo ziek? Oh, ik ben iedere dag ziek. Annelies, iedere dag. Oh, kind toch, maar dat weet ik helemaal niet eens. Nou, gaat het kind weer spelen. Die durft er dus niet over te praten. Die heeft een slot op de mond. Zo'n kind, hè. Al zo beschadigd. En dan eindelijk is ze bij de dokter. En zegt in die zandbak. En zegt de dokter, doet het hier pijn? Maar ze heeft helemaal geen pijn. Die moeder zegt, ja dokter, waar u nu drukt, daar, ze heeft over de hele nacht over de grond gerold. Kind heeft gewoon geslapen. En die zit te kijken en die durft niet, die moeder, die moet je voelen. Voel je een beetje mee, dat verschrikkelijk. En dan uiteindelijk, na de 8e, 9e, 10e keer, gaat er wat gebeuren. Dan komt dat kantelpunt dan. Dat is ook bij God zo. Die helpt ons naar een kantelpunt toe. En dat kind, dat is weer die rijen aan het maken en die... Nou, ik wil bijna zeggen, flikkert al die poppetjes, die graait ze uit die zandbak en die gooit ze weg en ze is woedend. En ze zegt, ik ben helemaal niet ziek, Annelies, ik ben niet ziek. Nou, en die zit maar netjes op te schrijven en die denkt, oh nee hè. Dus die weet meteen al bijna hier van, nou dat is helemaal mis. Dat kind is helemaal niet ziek, die gaat nu de kwartjes gaan vallen. Van wat wil ze toch in die zandbak laten zien? En als ze wil maar niet over de ziekte praten. En ja, je gaat niet meteen moeders of vaders bellen. Wat heeft dat kind? Dus dat moet uitdijen in al die therapieën. En dan uiteindelijk huilt ze. Ze ligt op de grond gewoon van verdriet. Ik mag niks zeggen, Annelies. En ik hou van mama. En die twee werelden. Hè? En dan zegt Annelies, ik ga jou helpen. Oh, dat vind ik zoiets goddelijks. Ik ga jou helpen. En ik ga jouw mama bellen. Oh, niet zeggen dat ik het heb gezegd. Nee, ga ik niet zeggen. En dan ga ik dat beschrijven in het boek. Hoe moeder, die gaat gelukkig in op de uitnodiging van... ik wil graag een oudergesprek. En die moeder gaat zitten en... nou, jongen, kun jij iets vertellen over je kind? Want ja, het maakt dus alsmaar wel rijen en ziekenhuizen en dokters. Maar ze wil er niets over loslaten. Wat is er toch? En nou, zegt die moeder, ik zie en ik denk dat ze heel ziek is. Maar dat weet zij niet.
Oh ja.
Dan begint het dus. En dan zegt Annelies, is het zo of denk je dat? Dus ze blijft helemaal bij die moeder. Zij spaart het kind. Het is zo mooi, want ik vind het zo'n geestelijke boodschap. Zij spaart het kind, want ze gaat het niet verlinken. Ze heeft gezegd, het is veilig, ik ga het niet vertellen. Maar ik ga met de mama praten. En dan zegt die moeder, ja, zegt Annelies, want misschien zie ik iets over het hoofd. Hè? Ze houdt het bij zichzelf als therapeut. Misschien zie ik iets niet wat jij mij even mee kan helpen. Want ze is maar ziek of zo. En ik snap niet, we moeten toch een keer zo een soort inzicht krijgen. Inzicht, dat is ook zo'n mooi woord. Nou, en dan breekt die moeder ook. En die zegt, ja, ik denk het. Ik ben zo bang dat ze het heeft. En Ik ben zo blij. Als ze maar in het ziekenhuis is. Als ze maar in het ziekenhuis is. Ik had het een beetje met Antonio. Als hij maar in het ziekenhuis is, dan is hij in goede handen. Dus als hij dat bedenkt en dat daarmee leeft, dan is zo'n kind zo'n slachtoffer. Want het kind heeft niks. Nou, dat, lang verhaal kort te maken weer. Uiteindelijk beschrijf ik dat. En dan krijg je een moeder-kind sessie. En die moeder, die is nou Viola, heet het kind. Viola. En Viola is de mama. Nou, dus Viola, de moeder, moet nou in de rij. Dus dan draai je alles om in die hit. Dus moeder is nu Viola. Dus die staat in de rij. Ja, blijf maar even lekker in de rij staan, zegt Viola tegen de moeder. Het kind, toch wat een lange rij. Ja, dat mag. Blijf maar. Je bent al lang niet aan de beurt. Dus het kind gaat het verwerken naar die moeder toe, wat zij heeft meegemaakt. En dan uiteindelijk is die moeder bij de dokter beland. En dan, heeft u hier pijn, hier pijn. Nou, nee dokter, nee. Maar wat doet u hier dan in vredesnaam? Ik heb wel wat anders te doen met al die rijen mensen, weet je. En zo krijgt het kind iets van, er is niks mis met mij. Er is niks mis met mij. Met die moeder. Maar dan in hulp. Mm-hmm. Mooi, hè? Ik vind het zo mooi. Het heeft me zo diep getroffen. Dat ik dan eigenlijk ook God zo bezig zie met ons om het om te draaien. Wat die duivel allemaal in onze harten slist en sist. Dat God zegt, nee, zo heb ik je bedoeld. Dit ben jij. Ik heb je de Heilige Geest gegeven. Je bent van mij. Je bent mijn kind. Je bent mijn dochter, broer, zoon. Dat is van mij. Ik heb mijn levensadem in jou geblazen. Nou ja, ik dacht ik eindig even met zo'n heel praktisch mooi voorbeeldje. Om te laten weten, laten we je als kind zijn. En we gedragen ons natuurlijk keurig als volwassenen. Maar verlies je kind niet uit het oog. Want Jezus gaat niet eens in discussie. Niet eens. Hij pakt gewoon een kind en zet het in het midden. Hij gaat niet met die gasten. Ga nou eens zitten. Ik zal het je eens even uitleggen. Hoe zit dat met je? Wie denkt dat hij de grootste is? Dat heb je met die groepsgesprekken allemaal. Nou, oké, wat denk jij? Nou, ik heb dit en dat al gedaan. En ik ben dag en nacht eigenlijk met u bezig. En vraag ik dat, zegt God bijvoorbeeld. Soms vraag ik wat jij allemaal doet. Wie zegt dat jij dat moet doen? Ben ik dat die dat vraagt? Of heb jij jezelf dat opgelegd? Dat. Pak hierin. En dan kan je weer helemaal, dat kan je iedere avond doen. Even zo, een kind aan je hand. Even zeggen van, hoe was jouw dag? Nou, prima hoor. Denk, ja, echt waar? Echt waar? Was het zo? Nou, nee, ik weet niks. Nou, en dan zegt het kind dus nooit nog. En jij dan? Nou ja, ik ben een beetje voorgedrongen in de winkel. En vroeger was dat dan zo, dan moest je biechten. Ik heb een appeltje gepikt, ik heb een koekje uit de trommel genomen. En het was allemaal helemaal zwart, je ziel, hè, dan. En ik ben boos geweest tegen een vriendje. Nou, hij mag niet, je moet lief zijn. Nou, en dan had ik het hele spul weer in die biechtstoel. En dan was mijn hartje weer wit. Dus dat was helemaal niet Jezus die jou draagt. Het was gewoon je eigen inzet, waardoor je hartje weer wit werd. En uiteindelijk is dan de grote opening voor nu, voor morgen ook. Wees nederig van hart en ziel en in de geest. En aanvaard dat God zegt, jij bent mijn kind. Zegt hij ook niet zo, hè? Jij bent niet mijn volwassen kerel, zegt hij tegen jou, Hans. Je bent mijn kind. Jij bent mijn dochter.
Maar ben je dan al schoongewassen?
Hè?
Ben je dan al schoongewassen?
Dat is gaande. In hem wel. In hem ben je zo schoon als wat. Die bedoel ik, hè? Ik vind het heel mooi. Ja, dat is dus die, ben ik schoongewassen? Wel nee, ik struikel nog voortdurend. Maar God zegt, ja, maar ik zeg toch, eet nou niet van die boom. Raak hem niet aan.
Dat is het ego dus.
Dat. En hoe onzekerder je bent in je binnenste, hoe sneller je God gaat wijken. Want je hebt weer iets niet goed gedaan. Ik heb hem teleurgesteld. Ach, en zegt God, zeg ik dat? Zeg ik dat? Je bent aan het groeien. Je bent mens. Je bent mens. Je struikelt. Komt er geen oorlog meer op deze aarde? Wat denken jullie? Zal er een moment zijn?
Met God niet, maar met het ego.
Ja, het blijft nou alle... Ach, als je hoeft maar even een knop om te draaien. En je ziet die ellende. En die... Ach, dan denk ik, ik heb mooi klets nu. Ik zit hier op een droog... Ik heb dak boven mijn hoofd. Ik heb eten. Maar En God ziet het ook. Hij ziet het met leden ogen aan. Want dat was niet de bedoeling. Heel Israël, Oekraïne. Ja, je kan alle zoveel landen noemen. Want die zijn al 10 jaar in die ellende. Maar nu valt het een beetje op. Want ja, Israël is in de picture. En Oekraïne is nog in de picture. Want heel Europa gaat zich ermee bemoeien. Dus dan moet er wel ook wel nieuws over komen. Maar er zijn zoveel ontelbaar gebieden die al 10, 20 jaar in de oorlog zitten. En waarin mensen worden vermoord en vrouwen worden verkracht. En dus het is niks nieuws onder de zon, hè? Net als met de profetieën. Ze zijn in die zin, we zitten echt in de eindtijd. Die zijn in wezen allemaal vervuld. We mogen nog een keer zeggen, joh, ik krijg iets in mijn hart voor jou. Of voor jou krijg ik iets in mijn hart. Maar dat noemen mensen dus al hele profetieën. Het is gewoon de Heilige Geest die ons aangeeft van, let even daarop. Of kijk even wat daar gebeurt. Maar in wezen we hebben een begin en een eind, hè. En het moet ook allemaal nog geschieden, dat hele eindtijd. Het moet nog gebeuren, maar in wezen zegt, wat ik ook net, God is begin en het einde. En dat heeft hij in ons neergelegd. De eeuwigheid. Mooi, hè, als je die gedachte oppakt. We lopen al lang in de eeuwigheid door Jezus Christus die het heeft volbracht. Ik bid dat het zo ingegoten mag worden weer opnieuw. Ja, iedereen weet het ook wel, we kunnen het noemen. Maar kunnen we het ook als een kind zomaar aanvaarden? Ja, nee, want, nee, maar. Nou, zullen we danken? Lieve God, dank u wel voor ons samen zijn. Dank u wel dat er geen aanzien des persoons is in uw ogen. Dank u wel dat u met ons allen, zoals we hier bij elkaar zitten, een eigen plan trekt. En dank u wel dat we afhankelijk zijn van uw Heilige Geest, die in ons woning heeft gemaakt. En iedere keer weer ons toefluistert en helpt en steunt. Want uw Heilige Geest, staat er in uw woord, is de trooster. Ik ga de trooster zenden. De Heilige Geest, de trooster. Voor ieder ons zoals we hier zijn. Hoofd voor hoofd, hart van hart. U heeft de grote trooster geschonken aan ons. En die schreeuwt niet, die dwingt niks af, die is er. Heere God, ik wil bidden dat allen zoals we hier bij elkaar zitten, dat we de deur wijd open doen voor het onbevangen kind. Het onbevangen gebied dat de trooster is geschonken. En ook het onbevangen dat u ons eeuwigheidswaarde heeft geschonken. Door uw Zoon Jezus Christus, die aan het kruis hangt, voor het oog totaal verloren. De duivel stinkt erin, zo denkt hij, dat is klaar. Maar u zegt, Heer Jezus, het is volbracht. Het is volbracht. Oh, wat bid ik. Wat bid ik dat we op uw volbrachte werk gaan staan met onze beide voeten. Met ons hele hart. Met onze Heilige Geest die in ons woont. Die zich verbindt met ons mensen. Ik heb het opnieuw gezien. Ook bij Antonio. Dank u wel daarvoor dat hij hier weer zit. Ik heb echt gedacht, daar gaat hij. Maar u zegt wanneer het de tijd is. U zegt het. Ik heb dat weer geleerd. Als u het zegt, is het goed. En alles daarvoor. Wat we ook meemaken. Zoals we hier zijn bij elkaar. Iedereen zijn eigen stekkie. En iedereen zijn eigen wereld. En in zijn eigen geweten en in zijn eigen harten. Heer, verlos ons van de trauma's van onze zielen. Verlos ons en bevrijd ons, Heer, van onze trauma's uit onze jeugd. Van onze trauma's in wat we meegemaakt hebben. In het vertrouwen wat we kwijt zijn geraakt. Verlos ons van de kennis van goed en kwaad. Verlos ons van de oordelen. Want lieve Jezus, u kwam op aarde om niet te oordelen, zegt u. Het zijn uw eigen woorden. U kwam op aarde om niet te oordelen. Dank u wel voor uw liefdevolle woord. Het woord wat zegt, u nam een kind en u zette het in het midden van de menigte, van al die gedachtenkronkels, van alle ins en outs van de grote volwassen mens. En u plaatst een kind in het midden en u zegt, hunner is het koninkrijk. Heer, help ons om in deze nederigheid, in onze eenvoud, in onze onbevangenheid met u aan de hand te mogen doorleven. En ik zegen jullie daarin, lieve allemaal. lieve broers en zussen, met dit heerlijke woord van hem. Ik mag het slechts vertalen. Het heeft mij diep getroffen. En ik hoop dat de Heilige Geest jullie daarin ook steunt en bemoedigt. Dat hij zegt, ik heb jullie haren geteld. Jullie namen staan in mijn hand gegrift. En niemand kan jullie roven van mij. Dank u wel, lieve Vader. Amen. Dan gaan we een lied zingen, want we gaan heerlijk door naar het avondmaal. Doet dit tot gedachtenis tot mij, zegt de Heer Jezus. Nou, dat wil je wel 5 keer op een dag doen. Als je op een brood breekt.